Pray with us. En nu nog een beetje wakker. Ja? Ik ga vanmiddag proberen iets te zeggen over... Ja, ik denk het belangrijkste woord dat Jezus ooit gesproken heeft. En ik zou het heel jammer vinden natuurlijk als u dan een beetje onderuit zakt en toegeeft aan uw slaap. U kent dat verhaal van Abraham, hè? Die zat op het heetst van de dag. Dat is ongeveer nu. Maar goed, met het Midden-Oosten stelt het niks voor natuurlijk. Maar hij zat op het heetst van de dag in de ingang van zijn tent. En hij ziet daar drie mannen aankomen. En het meest voor de hand liggend, denk ik, zou dan zijn, je denkt, oei. Dat je gauw de luifel van je tent laat zakken en doet alsof je niet thuis bent. Dat kan je vanmiddag ook doen natuurlijk. Hè? Je kan ongemerkt gewoon de luifel van je tent een beetje laten zakken en denken, oh, dit uur gaat ook weer voorbij. Maar, ik waarschuw u wel, want als Abraham dat gedaan had, dan had hij een fantastische ontmoeting met God gemist. Want achteraf bleek dat die drie personen twee engelen waren en God zelf. En dan kan je de luifel wel sluiten, maar dan sluit je je af voor God die langskomt. En mijn verlangen is natuurlijk voor vanmiddag dat dat gebeurt, hè, dat hij bij u persoonlijk langskomt. Want ik vind dit de belangrijkste boodschap die Jezus ooit in zijn leven, toen hij op aarde was, verteld heeft. En dat is dan die boodschap die wij samenvatten met die paar woorden van één ding is nodig. Vanmorgen gehad over één ding ontbreekt u en nu één ding is nodig. Eén ding is nodig. Het is als dit zakken wil brengen. En u vindt het aan het eind van de dag niet alleen een aardige toespraak, maar u denkt, dit wordt mijn leven. Om te gaan doen dat ene wat nodig is. Ja, dan is dat het beste wat God u geven kan. Eén ding is nodig. En ik ga het eerst met u lezen. U kent het waarschijnlijk, want u hebt er vaak over horen spreken misschien. Maar ik lees het toch eerst maar weer even uit Lucas 10, vers 38. Waar staat, toen zij op reis waren, kwam Jezus in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zei, Heren, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heren antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha, jij maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig, of slechts één. De Statenvertaling zegt, één ding is nodig. Hier staat, weinige zijn nodig, of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Het begint dus met die woorden, terwijl ze op reis waren, kwam die in een zeker dorp, en een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. Zij was de meest gastvrije. Zij ontving hem in haar huis. Maar ze wist absoluut niet wie ze in huis gehaald had. Tuurlijk kende ze Jezus. Wist vaak wel goed. Dat was het allemaal niet, Jezus, want dat allemaal bekend, allemaal. En toch blijf ik volharden, ze wist niet wie ze in huis gehaald had. Want als ze dat geweten had, was ze niet zo stom geweest om met al die bedieningen bezig te zijn. Met al die dingen die daar in huis, in haar ogen, nodig waren. En in Jezus' ogen niet. En dit is een les. Wat hebben wij nou nodig, lieve mensen? Te weten wie je in huis gehaald hebt. Als je een christen bent, moet Christus zien. En dan kan je zeggen, ja, dat weet ik, ga maar door. Ja, maar weet je dat nou? Even een voorbeeldje ertussendoor. Beetje scheef misschien, maar toch maar hier. Sommigen van u hebben het vaker gehoord. Ik vind het een voorbeeld wat ja, voor mij heel kostbaar is. Er was in de 15e eeuw een bekende schilder, dichter, schrijver, beeldhouwer, Michelangelo. In Italië. En hij heeft geweldig geschilderd. Als je nu naar Rome gaat, dan kom je in de Sixtijnse kapel. En dan zie je al die prachtige muren en plafondschilderingen van hem. En je ziet zijn beeldhouwwerken. Hij heeft David gebeeldhouwd. En Mozes. En Maria. Dat staat er allemaal nog steeds. Kun je gewoon gaan bekijken daar. Hij was ook heel goed in het beeldhouwen van dieren. Met name paarden. Hij kon paarden in beeld houden die zo levensecht waren. Dat je het gevoel kreeg als je in je handen klapt, dan liep die weg. En er kwam een man bij hem in zijn atelier, dat is echt gebeurd. En die zei tegen hem, meneer Angelo, mag ik u één vraag stellen? Hoe doet u dat toch? Wat is uw geheim? U krijgt daar een geweldig blok marmer binnen. En u gaat hakken en zagen en schaven en beitelen en polijsten. En na een lange tijd staat er een levensecht paard voor u. Hoe doet u dat? En toen maakte hij uiteraard een grapje. En toen zei hij, och, dat is toch niet zo moeilijk. Dat paard zit er gewoon in. Moet alleen alles weghakken wat niet paard is. Ik vind dat zo'n fantastisch beeld van wat God doet. Als je je leven volkomen aan Christus geeft, dan hebben we het vanmorgen natuurlijk over gehad, alles loslaten, dus hier ben ik weer, hier ben ik weer. Hier ben ik echt. Dan doet God door de Heilige Geest Jezus Christus in je wonen. En hakt gedurende je leven alles weg wat niet Jezus is. Want God is zo gecharmeerd van zijn zoon, dat hij dat onder woorden brengt met deze woorden. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. En Gods verlangen is om zijn zoon te vermenigvuldigen in u. En als u straks voor Gods aangezicht komt, heeft God maar één vraag en dat is, hoeveel zie ik van mijn geliefde zoon? In jou. Het hoeft je natuurlijk niet te vragen, want in de hemel worden we allemaal binnenste buiten gekeerd, dus je kunt het zo zien. Maar dat is het doel van je leven. God plaatst Jezus Christus in je en hakt gedurende je leven alles weg wat niet Jezus is. En die Jezus is in het huis van Martha en Maria. En Maria heeft geen idee wie ze in huis gehaald heeft. Als had ze nooit gereageerd zoals ze deed. En dan natuurlijk de vraag aan ons. Heb u enig idee wie u in huis gehaald heeft? Door de Heilige Geest. Allemaal waar. Maar heb u enig idee wie u in huis gehaald heeft? U hebt Gods Zoon. Dus aanhalingstekens, wie heb je in huis gehaald? Hij stond aan de deur, ik sta aan de deur en ik klop en die niemand naar mijn stem hoort en de deur opent. Ik zal bij jou binnenkomen. Je hebt Jezus in huis gehaald. Gods geliefde, Gods droom, waarbij God het verlangen heeft om hem te reproduceren in jou. En daarom krijgt hij allerlei verschillende kleuren, want u bent een heel andere persoon dan die. En hij kleurt dat in uw persoon, in uw eigen karakter. Daardoor wordt het ook zo geweldig veel kleuren. En wordt het ook zo'n geweldige wijnstok. Met al die heel verschillende ranken daaraan. Waarvan hij zegt, ik ben de wijnstok en mijn vader is de landbouw en jullie zijn de ranken. En God is bezig om dat geweldige, wat we gemeente noemen, of bruid noemen, of wijnstok noemen. Je kunt een heleboel namen bedenken, of tempel noemen. God is bezig om dat geweldige kunststuk uit te werken. Dat hij Jezus in je doet wonen en dan in je leven alles weghakt wat niet Jezus is. En straks aan het eind van de rit zul je zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Weer terug bij Martha. Martha heeft geen idee wie ze in huis gaat. Maar dat kan natuurlijk ook bij u. Dat u zegt, ja, weet ik, Jezus woont niet. Ja, nou, wat? Zo wat? Ja, dan heb u het niet begrepen. Dan is er in uw hart niet een snaar gaan trillen van dat ongelofelijke wonder dat God verlangend was om zijn zoon vanuit de hemel naar de aarde te sturen, als een kind geboren te laten worden en daar naar Golgotha te laten gaan, naar Gethsemane en Golgotha, waarin hij alles afvond, waarin hij in Gethsemane al uw zonden indrong, zodat hij zei, o God, doe deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij moest, de Vader heeft het niet verwoord, hij moest al uw vuil indrinken in Gethsemane. En mijn vuil. En toen was het weg. Dat is evangelie. Toen was het weg. En toen heeft hij op het Pinksterfeest, toen is hij opgestaan uit de dood, waardoor u een heel nieuw leven krijgt. En op het Pinksterfeest is hij door zijn Heilige Geest persoonlijk in u komen wonen. En de Vader hakt nu alles, zoals de landman dat doet en snoeit bij de ranken, hakt nu alles weg wat niet Jezus is. En straks komt daar voor de ganse schepping. Want de schepping wacht en is in barensnood en ziet met verlangen uit naar het openbaren van die wijnstok van de Zoon van God. Straks in de schepping wordt zichtbaar wat God in al die eeuwen in zijn atelier bewerkt heeft. Dat is Gods aanbod aan u. C.S. Lewis, bekende christelijke schrijver, zegt God is bezig om allemaal kleine Christusjes te maken. Ik citeer hem altijd maar, want als ik het zou zeggen, dan zou u dat in twijfel trekken. Daarom neem ik zijn naam erbij, want hij was een grote man in Gods koninkrijk. Maar, ik wil niet overdrijven, maar gaat er nou wat trillen van mij? Dat God notabene van plan is om mij, en mij bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Maakt het natuurlijk ook veel makkelijker om dingen los te laten, zeg je. Voor dat ene. Martha had geen idee wie ze in huis gaat. En misschien geldt dat voor sommigen van u ook wel. En u zegt, ja joh, wat je tot hiertoe verteld hebt, dat weet ik al lang. Ja, dat zeg ik maar een beetje grof van mijn kant. Dan heb u geen idee wie in huis gaat. Net als Martha. En daarom gaat ze gewoon over tot de orde van de dag. Jezus is in huis. En ze gaat over tot de orde van de dag. Ik heb er bijna geen woorden voor. Ik lees het even met u verder. En deze had een zuster naam Maria die aan de voeten des Heeren gezeten naar zijn woord luisterde. Ja, wat dacht je dan? Nou, was die dan? Denk je nou echt dat ik stoelen ga poetsen of water ga halen? Jezus is er. Heer, ze krijgen bij mij geen 100 paarden, maar u vandaan. U weet het. Wie weet hoe lang nog. En dat blijkt ook, want straks moet ze ervaren dat Jezus voor eeuwig en altijd in elk geval vanaf deze aarde weg is. Wie weet hoe lang, maar nu bent u het. Kijk, we voelen je al de kwijt wil. Eén ding is nodig. Komen we straks buiten. En ook onze samenkomsten, even zo ertussen doen. Onze samenkomsten krijgen pas kleur in de mate dat Jezus aanwezig is. Wat is de reden van kerkverlating? De zeer geringe mate van Gods tegenwoordigheid tijdens de kerkdienst. En je kunt een dikke boek over schrijven over kerkverlating, wat dan allemaal psychologisch en sociologisch te rekenen zouden zijn. Flauwekul. Je kunt het in één zin zeggen. Het is de zeer geringe aanwezigheid van God in zijn huis, wat wij zijn huis noemen. Want altijd opnieuw, wanneer je in een kerkdienst of samenkomst bent en je proeft iets van zijn aanwezigheid, oh, dan willen soms mensen helemaal niet weg. Dan zie je ze dralen als de dienst afgelopen is. Dan denken ze, moet ik nou naar buiten? Moet ik niet aan denken. Kent u dat, dat soort samenkomsten? Dat soort samenkomsten waarin je aan het eind van de samenkomst zegt, hier wilt u nog even blijven. Ik heb het voorrecht gehad om veel met jonge mensen te mogen optrekken en regelmatig tweewekelijkse bijbelstudiekampen te hebben in Oostenrijk, Frankrijk, waar dan ook. En dan had je elke dag twee samenkomsten met jongeren. En dan hadden we ook geen altijd met elkaar naar bergen klimmen en van alles en nog wat. Maar die samenkomsten waren het hoogtepunt. En de eerste was 's morgens om 10 uur. En dan zag je soms, niet altijd zo gegaan, maar soms wel, dan zag je, dan logeerden we in zo'n grote berghotel. En dan zag je op de deuren van alle kamers een A4'tje hangen. Om, als de dienst om 10 uur begon, om 9:30 zou je dat hangen, of om 9 uur, en dan stond op stilte, bidstond. Dat had niemand ze gevraagd. Dat deden ze zelf. En dan begon om 10 uur de samenkomst. En dan zette de piano de melodie in. En dan gingen ze zingen. En dan nam ik mijn liederenblad en ik hield dat voor mijn ogen. Ik wilde niet dat iedereen zag dat ik zat te huilen als een kind. En dan bent u daar weer, Heer. Dat is wat we zo nodig hebben. De Emmausgangers, even er tussendoor. De Emmausgangers wandelen samen nadat Jezus gestorven is. En ze denken dat hij dood is en dat hij weg is. En ze praten over Jezus en ze zijn bedroefd. En ze zijn somber. En dan komt er ineens een derde man bij lopen. En die zegt, waar hebben jullie het over? Wat is er aan de hand? En hij zegt, weet je dat niet? Ben je de enige vreemdeling in Jeruzalem? En die gehoord wat er gebeurt met Jezus? En dan gaat Jezus hun de schriften openen. En dan staat er, werden onze harten niet brandende in ons. En dan herkennen ze hem. Alles wordt anders als hij zich erbij voelt. Ook in de zaal. Ook op een dag als deze, de mate dat hij er is bepalend voor wat er met u gebeurt. Weer terug naar Martha en Maria. Zij is daar zo bezig met al die doodgewone dingen. Maria niet, die is aan de voeten van Jezus gezeten. Nu kent het verhaal. En ze ging, zij echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. Dat was in beslag genomen worden door het vele bedienen is nog erger dan het vele bedienen. Vele bedienen is op zich misschien nog niet eens zo verkeerd. Wel, als Jezus in huis is, dan is het sowieso verkeerd. Maar het in beslag genomen worden, zodat je je gaat irriteren aan een ander die wel rustig aan de voeten van Jezus kan zitten. En ze gaat bij de Heer Jezus staan, ze ging bij hem staan, maar heel zat worden. Als jij nou je stille tijd houdt, zit je of sta je? Moet het er even tussendoor? Met een schietgebedje? Of zit je? Ik leg jullie niks op voor. Ik bied je wat aan. Ik bied je wat aan. Maria stond, en Martha stond. Maria zat. En daar staat ze bij Jezus. Heere, trekt gij u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Toen ik het gisteren weer eens doorlas, toen dacht ik, zou ze jaloers geweest zijn? Kan wel een beetje hoor. Kain had dat natuurlijk ook. Hè? Die zag dat Abel iets had met de Heer, wat voor hem vreemd was. Zou wel bij Martha ook een beetje zo geweest zijn? Dat ze haar zuster zag en dacht, ja, dat ken ik helemaal niet. Dat ken ik niet. Het kan best zijn dat het een rol gespeeld heeft hoor, net als bij Kain. Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar, dat is wonderlijk hoor. En wij zouden wat wij graag af moeten maken het verhaal, hadden wij gezegd, hebben ja, maar Jezus zei, ja Maria, maar het heeft gelijk. Zij kwam daar maar te zoeken en jij zit hier, maar dat kan je natuurlijk niet maken. Als je jezelf een christen noemt, dan moet je je handen uit je mouwen steken. Met. Er moet een hoop gebeuren hier. Maar het heeft gelijk, gaat er eens een beetje helpen. Dat zeggen wij toch allemaal tegen elkaar. Je moet eens kijken hoeveel preken of je tegenwoordig hoort over Martha en Maria, waarin Martha goed gepraat wordt. Moet toch gebeuren? Zeggen we dan. En als Martha het niet doet, wie moet dat dan doen? Maar makkelijk, dat zit aan de voeten van Jezus. Dat hoor je in onze tijd. En Martha wordt goed gepraat, dan zeg je, ja, je hebt twee soorten mensen. Je hebt passieve en je hebt actieve. En Martha was een actieve, die liet die handen wapperen, dat zat in haar karakter, dat waren degenen. Dus Martha die bediende, niks mis mee. Moet wel gebeuren. Dat hoor je tegenwoordig. Maar dat zegt Jezus niet. En we moeten ons denk ik houden aan wat hij hier zegt in deze situatie. En hij heeft echt net zoveel van Martha gehouden als van Maria. Dat was het niet. Maar hij zegt, Martha, Martha, jij maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één. En Maria heeft het goede uitgevoerd. Jij maakt je druk en bezorgd over vele dingen. En weinige zijn nodig. Of eigenlijk slechts één. Eén ding is nodig. Hoeveel dingen doet u die niet nodig zijn? Natuurlijk moet u dingen doen die nodig zijn. Dat weten we allemaal. Maar mijn vraag is, hoeveel dingen doet u per dag die niet nodig zijn en die voor de eeuwigheid niets opleveren? Dat kun je toch zien om je heen? De doorsnee christen kijkt per dag 3 uur en 20 minuten televisie. Is dat nodig? Moet u echt weten hoe die boer zijn vrouw vindt? Ja, ik ben dat. Ik snap dat niet. Ik snap dat wel van de wereld. Maar ik snap dat niet van mensen die zich christenen noemen. Ik weet wel dat u ontspanning nodig hebt. Dus ik ga hier niet wettisch worden. Maar ik zeg u wel, u verspilt zoveel. Want er is maar één ding nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen wat niet van haar zal worden weggenomen. Even er tussendoor. Maria zat hier op aarde aan de voeten van Jezus. Maria zit in de hemel ook aan de voeten van Jezus, want dat wordt niet van haar weggenomen. Want je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Weinigen zijn nodig of slechts één. Hoeveel dingen doet u per dag die niet nodig zijn? Ik vind dat een hele wezenlijke vraag. Nogmaals, sommige dingen zijn nodig. Maar u doet veel, ik hoop dat u een uitzondering bent hoor, maar over het algemeen, u doet veel wat niet nodig is. Ik vind dat zo jammer. Want wat hebt u nou in de toekomst nodig? Hoe moet u staande blijven? Alleen als u het leven van Maria kent. Als redt u het niet, u gaat echt onderuit in de toekomst. De Bijbel is er duidelijk over. Er komt straks zoveel op u af. Er komen zoveel gouden beelden waar u voor knielen moet. Net als die drie jongens in het boek Daniel. Dat als je niet met Jezus wandelt, dan kniel je. Onder het motto. Iedereen doet het toch? En dan ben je net als iedereen. Keuze van u. Ik dring niks op. Ik zeg u wel, U gaat vreselijk veel missen en de tijd die wij tegemoet gaan, wordt een moeilijke tijd. Laat ik even iets nemen uit Matteüs 18. Matteüs 18, waar de Heer Jezus een gelijkenis vertelt en dat beëindigt met deze woorden. Vind ik al en niet vind ik niet. Komt het wel eens voor. Waar staat het nou in de tekst dat hij zegt: als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden op aarde? Weet iemand het uit zijn hoofd van? Lucas 18, denk je? Zou best kunnen. Ja, dankjewel. Sta je in de bediening, Michael? Michael zei dat, hè? Ja. Jij wilt later het evangelie afkondigen, waarschijnlijk. Ja. Nou, dit is wat ik nou zeg, is niet je roeping, maar het zit er wel dicht bij aan, hoor. Je weet het er nooit, jongen. Het is de mooiste plek die God je geven kan. Lucas 18. Vers 8, waarin we lezen, waar Jezus zegt, toch als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Zo somber is Jezus daarover. Hij zegt, als ik nou terugkom, zal er dan nog geloof zijn? Of zijn ze allemaal, hebben ze allemaal gebogen voor het gouden beeld, allemaal meegenomen in de sleuren van het leven? Verschrikkelijk veel op ons af. Allemaal ondergegaan in de publieke media, in de sociale media. Het is een gekke tijd hoor mensen. Een hele gekke tijd. Als je dat ziet om je heen, hoe mensen gefascineerd worden door dat gekke dingetje. En bijna niet meer, je ziet het aan alle kanten om je heen en denk ik, jongens. Maar dat de wereld dat doet, ja, maar dat christenen daar zo makkelijk in meegaan. En dan een excuus hebben van, ja, maar de Bijbel staat er ook in, hoor. Ja, daar kom je in de ellende mee. Kijk maar, misschien is het in de Bijbel. Ja, maar drie klikken, één van preken, bij porno. Ik vind het fantastisch wat mensen ondernemen om anderen te bereiken via internet met het evangelie. Maar ik heb ook mijn huizen. Vandaar dat ik vanmorgen begon met dit boek. Wie kan dat nog lezen, een half uur lang, over 5 jaar? Welke jongere kan dat nog? Voelt u de elf van de tijd in mijn leven? En Jezus vat dat samen met die woorden, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden op aarde? Of is het allemaal weg? Daar staat hij. Waarom wil ik u zo graag tot een Maria maken? Omdat u anders waarschijnlijk onderuit gaat. U haalt het niet. Als u niet iets heel speciaals hebt met hem, haalt u het niet, denk ik. Daarom zal ik het uitlezen even. Nou, en dan ga ik weer naar een ander gedeelte. Lucas 18, vers 1. Jezus sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet versloppen. Ik denk dat ik de rest maar laat rusten vanwege. Met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet versloppen. Kent u dat? Paulus noemt dat bid zonder ophouden. Hebt u uw antenne altijd uit naar boven? Mensen zeggen tegenwoordig met een mobieltje, ja, maar het moet altijd bereikbaar zijn. Dan denk ik, wat een idioot. Voor wie dan? Voor wie dan? Ja, als je arts bent, oké. Of verloskundige, oké. Maar de rest? Altijd bereikbaar zijn. Dat is. Jezus zegt, je moet altijd bereikbaar zijn voor de hemel. Altijd bidden en niet verslappen. En dat is de vraag vanmiddag. Bent u altijd bereikbaar voor mensen? Of bent u altijd bereikbaar voor de hemel? En degene die altijd bereikbaar willen zijn voor mensen gaan waarschijnlijk allemaal onderuit in de toekomst. Alleen diegenen die altijd bereikbaar willen zijn voor de hemel, altijd bidden en niet verslappen, die halen het. U is straks mag ik nog wat vragen indienen. Ik heb wel wat. Ik mag een volop tegenspreken, maar een ander, ik laat dit maar even rusten. Nu een ander gedeelte uit Matteüs 25. Waar de Heer Jezus opnieuw over die eindtijd heeft. En dan deze gelijkenis vertelt. Dan, in die eindtijd, dan zal Matteüs 25 verschijnen. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken bruiden tegemoet. 5 van haar waren dwaas, even tot hiertoe, uittrokken de bruiden tegemoet. Allemaal overeenkomsten hoor. Ze trokken alle 10 uit, ze hadden alle 10 een lamp. Alle 10 godsdienstig. En ze vervolgden alle 10 de bruidegom. Ze trokken alle 10, hadden een Maranatha. Gemeente, alle 10 in verwachting naar de wederkomst van de Heer. Alle 10. Dus tot hiertoe gaan ze gelijk op. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwaas namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijze namen olie in haar kruiken. Terwijl de bruidegom uitbleef. Wij zeggen gemakkelijk, de Heer komt spoedig. Maar we moeten ook durven zeggen, de Heer kan wel uitblijven. Dat blijkt ook. En daar moeten we rekening mee houden. Dat het langer kan duren als dat wij denken. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze allen slaperig en sliepen in. Niet alleen die dwazen werden slaperig, maar allemaal. En slaperigheid is een kenmerk van de eindtijd, lieve mensen. Zie toe dat er geen roest over je komt, zegt de Heer Jezus. En wij worden zo volgestopt met informatie in onze tijd, dat we gewoon geestelijk slaperig worden. Het kan er niet meer bij. We stapelen het ene programma op het andere. Het ene informatie op het andere. En dan is er ook nog de samenkomst. En ja, dan krijg je ook een plekje. Maar meteen daarna komt het andere er weer op. En er is bijna niets wat zakt tot de diepte van je hart. Pas vroeg om de vrouw. Ik mis zoveel diepgang in de kerk. En toen zei ik. Zou er dan bij de mensen nog wel ruimte zijn voor diepgang? Wij leven in een tijd waarin alles oppervlakkig moet zijn. Moet snel gaan, moet niet te lang eten. Dit is een wonder hoor. Ik krijg hier een uur spreektijd. Mijn eerste toespraak is zelfs 5 kwartier. Dat vind ik een wonder. Als ik in Nederland een uitnodiging krijg en ik vertrouw het niet helemaal, dan zeg ik hoeveel spreektijd krijg ik. En dan zeggen ze soms 10 minuten, dan zeg ik, spijt me erg, maar dan moet u voor mij een ander zoeken. Ja, ze waarom? Nou, de Heilige Geest kan het niet overbrengen in 10 minuten. Daarin ben ik hier heel verzekerd. Ik mag hier, u geeft me veel tijd hier om te spreken. Dat vind ik een geweldig voorrecht. Daar ben ik u echt oprecht heel erg dankbaar voor. Hier, ze werden alles slaperig. Een overvloed van studenten klagen, mijn hoofd zit zo vol. Ja, ze willen ook niks missen. Zelfs 's nachts staat dat ding aan en dan piept hij of hij ligt op. Want stel je voor dat ze een Twitter of een. U kent allemaal die woorden van Facebook en van SMS of wat het ook al. Stel je voor dat je er een zou missen. Ik denk soms, ben ik nou gek? Echt, ik heb voor zoveel dingen geen antenne, geen begrip. Ze werden alles slaperig, weet u dat? Dat is een kenmerk van de eindtijd. Wij worden zo, en we zijn er nog lang niet, want de technici blijven iedere keer nieuwe dingen uitvinden, of het nou iPhone of iPad of iPod heet. Kijk maar naar je kleinkinderen. We weten het toch al. En we lachen er een beetje om, maar weet u ook in welke gevaren zullen we terechtkomen met ons geestelijk leven? Ze werden allemaal slaperig en sliepen in, ook de wijze dus, daar gingen ze. En midden in de nacht midden in de nacht. Er komt een nacht, zegt de Heer Jezus, waarin niemand werken kan. Zal ik dan nog het geloof vinden op mij als ik kom? Somber, hè? Het is helemaal niet somber. Nou, gaan we verder. Midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie je, uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons. En voor u, ga maar naar de verkopers. En u weet, dan zijn ze te laat. Dan komen ze daar. Dus dan laat ik het blijven uitlezen. En koop voor uzelf, toch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide: voorwaar, ik zeg u, ken u niet. Wat is nou het verschil tussen die twee groepen? Dat allemaal de Heer tegemoet, allemaal een brandende lamp, ze werden allemaal slaperig. En toen de crisis kwam, toen het erop aankwam, waren er vijf en die lukte het om een lamp aan te steken. Waarom? Ze hadden een kruik met olie bij zich. Wat is een kruik met olie? Dat is de reserve die je gedurende je hele leven verzameld hebt. Elke dag een druppeltje. Van Gods geest. En wie van u leert om met hem te wandelen, net als Maria aan zijn voeten te zijn, en elke dag iets met hem hebt, elke dag zo'n druppeltje krijgt een verzameling en dan mag er een crisis komen, maar je komt erdoor. Want je hebt toch iets met hem? En hij heeft toch iets met jou? Tegen die anderen, ken u niet. Maar die vijf eerste. Dat is mijn wezenlijke vraag vanmiddag. Wat hebt u nou met hem? Wat hebt u met hem? Negatieve opmerking meteen erachteraan. Als u weinig met hem hebt, wat moet u dan in de hemel? Ik zou het liefst willen stoppen en 10 minuten stil zijn. Als u weinig met hem hebt, wat moet u dan in de hemel? Hij zoekt een bruid. Die stapelgek op hem is. En op wie hij is stapelgek is. Waarbij het hooglied weer is gelezen voor mezelf. Die verhouding tussen die bruid en die bruidegom. Die liefdesrelatie die er is tussen die twee. Dat is wat hij zoekt. Het koninkrijk der hemelen, zegt Jezus. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan de koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. God richt voor zijn zoon een bruiloft aan. En voor die bruiloft is die bruidegom is er, maar voor die bruiloft moet er een bruid komen. Nou, daar is God mee bezig. En dat is een aanbod van God aan jou en aan mij. En hier zijn er vijf. Oh ja, maar religieus maar. Kruik, voorraad, iets hebben met hem, iets van elke dag. Voel je dan, gaan we even terug naar Maria. Martha, Martha. Jij maakt je druk en bezorgd over veel dingen. En weinigen zijn nodig, of slechts één. En Maria heeft het goede deel uitgekozen, wat niet van haar zal worden weggenomen. Eén ding is nodig. Weet u, deze middag bepaalt niet hoe het verder met uw geestelijk leven gaat. Deze middag bepaalt dat niet, dat is iets van voorbijgaande aard. Maar de jaren die u nu gaat leven, die bepalen het. De jaren die hierna komen, daarin wordt bepaald of u dwars of wijs bent. En daarin kunt u gewoon praktisch zich iets voornemen. Natuurlijk heel pragmatisch wat ik nou zeg. En ik kan zeggen, ik heb daar geen boodschap aan. Maar ik zeg het toch maar. Hebt u een plekje waar u hem ontmoet, thuis. Misschien een stukje van de slaapkamer, een veel groter buis dan de andere. Misschien een stukje van de slaapkamer of een hoekje uit je hooiruimte of een plekje op de zolder. Of je kunt van alles nog wat bedenken. Liefde is inventief, als je het wil is er een plekje. En ik kan u bijna garanderen, als u trouw bent op een bepaald plekje om God te ontmoeten, zal God u daarin tegemoet komen en u in de toekomst misschien zelfs een beter plekje geven. Ik ben begonnen op een koud zolderkamertje. Zonder kachel. De deken om mijn benen. Ik heb nu een riant tuinhuis van 5x7 meter met centrale verwarming. God is er zo op gebrand dat je hem zoekt. Hij zal voor huisvesting zorgen. Voorwaarde dat je gebruik maakt van datgene wat je nu hebt. Wie geen plekje heeft en geen plekje maakt, krijgt ook geen beter plekje. En u zegt, wat een flauwekul, een plekje. Nou, neem bijvoorbeeld de profeten. Neem de profeet Elia, die wordt geconfronteerd, die woont bij een weduwe in. En wordt geconfronteerd met het feit dat de zoon van die weduwe sterft. En het eerste wat zij doet is haar dode kind neerleggen op het bed van Elia. Dan ziet ze toch schijnbaar iets in dat plekje. Daar wordt het kind tot leven teruggebracht. Elisa precies hetzelfde. Hij heeft zijn kamer bij een weduwe en ook daar sterft die jongen. En wat doet Elisa? Hij draagt het kind naar zijn eigen kamer. Daar is het makkelijker binnen. En ook dat kind komt terug uit de dood. Een eigen plek. Ik wil het niet te veel over mezelf hebben, maar ik heb een eigen plek. En dan ben ik elke ochtend. Om bij hem te zijn. Was zij mijn vrouw nog, ga je nooit meer tegenzien? Ik zeg nooit, lieve schat, nooit. Hebt u zo'n plekje? Of gaat u zo'n plekje maken? Voor mij niet te doen hoor, maar ik bied u wat aan. Vraag niks van. En de tweede, hebt u een bepaalde tijd? Oh, zegt u, dat is aan mij niet verspeeld, want ik ben een soort van mens en soms ochtends en nog eens een keer 's avonds. Ja, maar in veel gevallen zult u aan het eind van de dag zeggen, weinig van terecht gekomen vandaag. Ja toch? Zoek een bepaalde tijd en u moet zelf maar zien wanneer. Maar neem er de tijd voor. En u zegt misschien, ja maar 's morgens moet je bij mij niet meer aankomen, want 's morgens kan ik niet uit mijn bed komen. Dat is op grote onzin wat u daar verkondigt. U kunt 's morgens best uit bed komen, maar het probleem is, u kunt 's avonds niet in bed komen. 'S morgens heb ik excuus, want dan ben je altijd bewusteloos. 'S avonds heb ik geen excuus. Dan moet je zo nodig, noem eens wat, Pauw en Witteman of zo nog zien. Maar is dat zo nodig? Zou de Heer Jezus dat zo nodig vinden? Of Knevel en Van den Brink. Zou de Heer Jezus dat, en dat is mijn eigen onderzoek, dus ik zeg nog maar wat. Zou de Heer Jezus dat nou echt zo nodig vinden? Nee. Nee. Dat is helemaal niet nodig. U kunt veel gezonder op tijd in bed stappen, zodat u de andere morgen er op tijd uit kunt stappen. Ik mocht spreken, een jaar geleden geloof ik, voor een paar honderd tieners uit België. Die hadden een weekend. Die waren op vrijdagavond begonnen. En u weet hoe dat gaat. Dat is dan natuurlijk, er zitten twee nachten. Ik mocht er op zondagochtend spreken, er zaten twee nachten tussen. Nou, u weet hoe ze de nachten doorbrengen. Toch? Dus op zondagochtend zaten ze niet voor me, maar hingen ze voor me. En dan sta je ervoor, dus ik dacht, ja, moet ik hier beginnen? Ik heb het ooit alleen op zondagochtend gevraagd. Dus ik kon niet anders dan ze flink de pan uitvegen. Dat heb ik ook gedaan. En ik heb gezegd, jongens, als je een discipel van de Heer Jezus wil zijn, is het allereerste wat nodig is discipline. En ik wil jullie vergeven dan misschien nog dat je op zo'n weekend een beetje uit de band springt. Maar als dit je leven is, kom je in elk geval nooit van zijn leven op een zendingsveld. Een discipel kent discipline. En dan heb je weer zo'n heer, boom, je dat ook voor het zegt. Discipline. Discipline is heerlijk. Ik ken een ijzersterke discipline in mijn leven. Het heeft God me geleerd. Daarbij heb je zoveel vrijheid. Heerlijk discipline. Nou, ik sprak daar voor die, en ik geloof niet dat ze dat erg leuk vonden. En toen kreeg ik een paar weken daarna, drie, vier daarna, een brief van een studente die daar aanwezig was. En die zei, ik was aanwezig op die conferentie waar u sprak op zondagmorgen en ik was heel erg boos op u. En toen kwam ik thuis en toen liet ik het zakken en toen dacht ik, misschien heeft hij wel gelijk. En toen heb ik de Heer beloofd, Heer, ik ga elke morgen mijn wekker een uur eerder zetten en dat uur is voor u. Ze zegt, wat heeft God mij in die paar weken die ertussen zitten al gezegend? Ja, jullie mogen het zelf zeggen. Voel je, die wijze maagden, die hadden iets met hem. Tegen die ander moet hij zeggen, ik ken u niet, nou, ik vraag dat maar even. Kent u hem, heb u wat met hem? En andersom, heeft hij wat met u? Heeft hij wat met u? Merk je dat soms? Hij is niet zo schuchter hoor, om iets van zichzelf te laten merken. Maar soms toch. Dan kan je soms ineens zeggen, oh, dank u wel. Gaat u bijvoorbeeld wel regelmatig naar hem toe als u vragen hebt? Nee, zeg ik, daar heb ik mijn dominee voor. Of mijn oudste, of mijn psycholoog, of prachtig allemaal, blijf dat maar flink doen. Maar er is er geen één zo bekwaam als God zelf. En God heeft u gemaakt. Weer even een voorbeeldje voor de mannen. En er was een hippie. En die reed met een hele grote Ford over de autobaan. En op een gegeven moment haperde er dat ding. En hij zette hem aan de kant. En hij deed de motorkap open om te proberen of hij hem weer aan de praat kon krijgen. Maar dat lukte hem niet. En toen ineens stopte er voor hem een hele dure, chique auto. En daar stapte een meneer uit. Drie man zwart. En die zei, zo jongen, wat heb je? Hij doet het niet. En die jongen die dacht, nou, maar jou moet ik het in elk geval niet hebben. En toen zei die meneer, mag ik even kijken? En die rommelde even onder de motorkap en zei, start hem maar. En hij startte hem met de motor sloeg aan. En die jongen zijn mond viel open. Die zei, hoe kan dat nou? Hoe weet u dat nou te vinden? En toen zei die meneer, nou mag ik me even voorstellen, ik ben Harry Ford, ik heb hem zelf gemaakt. God heeft jou zelf gemaakt. Dus kent hij toch ook alle defecten in? Ja toch? Wat is er nou gezonder dan naar je maker te gaan en te zeggen, Heere God, ik heb een probleem. Ken je dat? Rebecca kende dat, ze was in verwachtingen, het was zo onrustig. En als dat ertoe ging, zij heen om de Heere te raadplegen. Onzin in onze ogen, want dan moet je niet bij de Heere God zijn. Oh nee. Hij is onze maker. En wat is het heerlijk als u leert om, als u ergens mee zit naar het strand of in de bos of waar dan ook, of naar uw kamer te gaan en zeggen, Heere God, ik zit ergens mee. En dan moet u het hem vertellen, gewoon uitleggen, het hele verhaal van zeggen, ja, dat weet heel lang. Ja, natuurlijk, God weet alles, daar gaat het niet om. Maar u moet het uitleggen, want dat helpt u. En dan legt u het uit en dan, ik ken dat. Dan loop ik langs het strand en dan stel ik de vraag en dan loop ik maar verder. En dan denk ik, ja, nou, ik heb het in elk geval gezegd. En dan na verloop van tijd denk ik, oh! Wat is dat nou? En aan wie vroeg ik het? Aan God? Van wie komt dan dat zicht, dat uitzicht? Van God toch? Voelt u dat, bouw je wat op? Of de moeite die heb je door God, ik ben zo onrechtvaardig behandeld. Als u wist wat ze mij nou hebben aangedaan, gaat u vertellen. En dan komt God met zijn antwoord, ja. Misschien dan bijvoorbeeld met zo'n woord als Paulus, die dan zegt, waarom leid je niet liever onrecht? Kan dat? Kunt u me dat leren? Dat ik onrecht leid? Oh, dat is een pak van mijn hart. Dat heb ik nooit gedacht dat dat ook zou kunnen. Ja, nou hier ben ik. Ik wil onrecht leiden. Ik zeg niet dat er elke situatie zo moet gaan. Maak er geen dogma van. Maar voelt u hoe God de maker van u in staat is om je innerlijk te helpen? En daarom ontstaat het. En mijn diepe verlangen is dat u een tijd vindt elke dag. En misschien, kijk Daniel, jou bijvoorbeeld. Daniel, we zeggen, man, dat had je bij Martha. Je maakt je druk en bezorgd. Maar als je tegenwoordig bij een man komt en je vraagt aan die man hoe het gaat, dan zit hij druk. Pas had ik een zakenman, een miljonair, die kwam naar me toe. En ik zeg, hoe is het jongen? Hij zegt, druk. Jullie zijn stom. Ik gebruik er nog zoveel woord, maar ik ben niet bereid om dat hier te halen. Voel je? Hé, hey, wat is dat nou toch? Hij is een kop kleiner dan ik, dat idiote genoeg, druk, druk. Ja, dan ben je ineens belangrijk, want als je de man maar niet hebt en die druk, dan ben je geen vent. Je moet het druk hebben. Ja, je maakt je druk en bezorgd, zegt Jezus. Martha, Martha. Het hoeft helemaal niet. Je hoeft het helemaal niet zo druk te hebben als je alles laat vallen wat niet echt nodig is. Komt er een geweldig stuk ontspanning in je leven en dan komt er een heleboel tijd vrij om in hem te zijn. Dat is bepalend voor je eeuwigheid. Eén ding is nodig, zegt Jezus, en Maria heeft het goede deel uitgekozen wat niet van haar kan worden weg. Nou, wat heb je nou nodig? Weet je, zolang de stille tijd van je nog ligt in de sfeer van plicht, van ja, dit moet, hij vraagt dit van me, wordt het nooit wat. Maar dan komt er iedere keer weer wat anders. Ik sprak pas op een dinertje naar zijn zakenman, een christenzakenman, en die zat mij heel trots te vertellen hoe druk of hij het had, dus hij noemde zijn agenda van de hele dag. Dus toen hij dat me verteld had, zei ik, en wanneer hou je dan je stille tijd? Want al jaren niks meer doen. Sorry. Een week later zag ik hem weer en hij zegt, dat is wel heel diep gezakt, zeg, wat je zei. Nou, dat is een zegen van God dat dat diep zakt. Wat is nou belangrijk? Zoek eerst. Nou, dat moet eerst even. Zoek eerst het koninkrijk. Alle dingen zullen je bovendien geschonken. Dat voor een levensstijl. Denk u dat die andere, die klusjes die allemaal doen, denk u dat het wegloopt? Maar allemaal liggen op. Toch? Voelt u de ontspanning? Voelt u wat Maria kent? Zij zat en ik zou over Maria heel lang wel kunnen spreken, maar mijn tijd is bijna op, dus ik laat Maria maar even rusten. Wat hebben wij nou nodig, lieve mensen? Wij hebben nodig dat het niet meer ligt in de sfeer van een plicht, van dat hoort nou eenmaal, of hij vraagt iets van mij, maar dat het gaat liggen in de sfeer van, noem dat woord eens, van de smaak te pakken krijgen. Je moet de smaak te pakken krijgen. Daarom eindig ik even met Mozes. Je moet de smaak te pakken krijgen van het omgaan met hem. Er is niets zo mooi om te leren met hem om te gaan. En ik kan 3 uur in mijn Bijbel lezen en zeg het me helemaal niks. Dus denk u nou niet dat het bij mij altijd kaviaar is, want dat is niet zo. Maar toch. Ik las pas het zinnetje in een boek. Dan zullen we eeuwig genieten van zijn aanwezigheid. Dat blijven wij heel diep hangen. Genieten van zijn aanwezigheid. Maria genoot met volle teugen van zijn aanwezigheid. En je moet de smaak te pakken krijgen. En alles waar je de smaak van te pakken krijgt, ga je graag doen en daar vind je tijd voor. Dat weet u van elke hobby. Als je het leuk vindt, vind je er ook al die tijd voor. En dat is met dit ook. Als je de smaak te pakken krijgt, vind je er altijd tijd voor. Nou, dan wil ik even naar Mozes gaan. Mozes is zo'n fantastisch fantastisch mooi man in het Oude Testament, waar God 80 jaar aan gesleuteld heeft, weet u dat? De Aramean zou ik heel lang op in willen gaan. Gods werk duurt een leven lang, hoor, familie. Je bent er niet mee als je ja zegt tegen Jezus, dan begint het proces pas. Daarom is het een zegen als je net als ik oud mag worden. Zo, ik voel me zo gezegend. Want al die jaren heeft God nodig gehad om me een beetje te vormen naar het beeld van zijn zoon. En ik ben er nog steeds en dank God met alles wat in mij is. Mozes. U kent het. Eerst als een babytje in de Nijl gelegd, dan aan het hof gebracht worden, dan daar een fantastische opleiding krijgen aan de academies van Cairo misschien, of in elk geval in Egypte. En dan zo behept zijn met de nood van het volk dat hij het voor zijn volk opneemt. En dan ziet hij dat daar een Egyptenaar een Israëliet slaat, en dan slaat hij terug en hij slaat de Egyptenaar dood. En dat horen ze aan het hof. En dan willen ze hem doden en dan moet Mozes vluchten en dan komt hij in Midian. En daar zit hij 40 jaren achter de schaduw van zijn schoonvader. Weet u, een van de dingen waar ik mij op verheug, is om straks Mozes te ontmoeten. Het Bijbel is daar helder over. Wij zullen aanliggen in het Koninkrijk der Hemelen met Abraham, Isaac, Jacob en de profeten. En daarvoor moest ik Mozes. Ik denk dat ik heel graag naar een Bijbelstudie van Mozes zal gaan. Ook daar heeft de Bijbel het stof over. Dat er de samenkomsten zullen zijn waar de wolkolom op rust. En dan zal Mozes daar misschien een Bijbelstudie geven van pakweg 100 jaar. Want we hebben alle tijd daar. En dan mag je denk ik aan het eind van de samenkomst vragen stellen. En dan strek ik mijn vinger op. Ik zie het helemaal gebeuren. Dat is waar we naar uitkijken, lieve mensen. En Mozes, mag ik even? Die 40 jaar achter die schapen, hoe was dat? Was je teleurgesteld? Want in al die 40 jaar zag hij elke dag die beelden voor zich van die Israëlieten, die Joden, die geslagen en gemarteld werden. Die hard moesten werken, die amper te eten kregen, die hun jongetjes in de Nijl moesten gooien. En hij zat daar met die stomme schapen om hem heen, wat de eerste de beste doen kon. 40 jaar lang. Voel je de wonderlijke wegen die God met ons gaat? Mozes, was je boos? Was je teleurgesteld? Heb je geleden? Heb je God vaarwel gezegd? Misschien, dat vind ik wel. Daar staat niks over in de Bijbel. Dus dat zijn vragen die we mogen stellen. En die gaat hij echt uitgebreid beantwoorden. Heerlijk. En dan is hij 80 en dan zegt God, die komt hem tegemoet in die brandende bruiloft. En zegt God, Mozes, ik heb alles gezien wat mijn volk is overkomen. En nou ga jij naar de farao en dan ga je tegen de farao zeggen, let my people go. En Mozes zegt, ik? Wie ben ik? En God zegt, ik ga met je mee. Ach, Heer, en hij heeft die 5 keer een uitvlucht. En de 5e keer wordt God boos en zegt, en nou ga je. Denk je dat ik voor niks 80 jaar aan jou heb zitten sleutelen? En dan gaat hij. Eerst met lood in zijn schoenen. En dan gaat hij ontdekken wie God is. Want God het wint van de farao met al die plagen. En dan op een gegeven moment gaat hij notabene met dat volk het land uit. Elk jaar met Pascha, met Pesach vieren de Joden het met grote blijdschap. Wat een wonder. Het is nooit vergeten. Hier leven ze uit dat wat God met dat volk begon. En dan zijn ze in de woestijn. En dan heeft Mozes het ook druk met zijn schoonvader op bezoek. En die zegt, Mozes, je doet het gewoon niet goed. Je moet boven zijn, jongen, vertegenwoordig het volk bij God. Wees niet zo idioot om zo met andere mensen bezig te zijn. Vertegenwoordig het volk bij God. En dan gaat Mozes, die beklimt de berg. En dan is die, dan komen eerst de komende 10 geboden. En dan later dan gaat hij weer de berg op. En dan gaat God hem tonen. Dat God zegt, jullie moeten voor mij een huis bouwen, dan ga ik in jullie midden wonen. hoe je het hebt. 40 dagen lang is hij daar op de berg. Dat is wat God zegt. Ik zal je uitleggen hoe het huis eruit moet zien. Maar God geeft alle details. En als het klaar is, dan kom ik in jullie middenpunt. En Mozes komt van de berg af, gloeiend van de droom. God gaat in ons midden wonen. En dan komt hij daar en dan zijn ze allemaal een dansen rondom een afgod, een gouden kalf. Net als de rijke jongen. Hij ging bedroefd heen, maar had veel bezittingen. En dan moet Mozes orde op zaken stellen. En dan moet Mozes overtuigd zijn geweest, dit moet ik niet nog een keer doen. Ik kan dit volk geen 40 dagen in de steek laten, want het gaat niet. Ik ben de verantwoordelijke man. Ik moet beneden zijn bij het volk. Dacht u dat? Mozes de zaak geregeld heeft met God en God is bereid om het volk niet uit te roeien. Dan is het eerste wat Mozes zegt, God mag ik nog een keer. Dat bedoel ik met de smaak te pakken. Mag ik nog een keer maken? En je zou verwachten dat de omstanders zeggen, Mozes, dat moet je niet doen. Je ziet toch wat het heeft uitgewerkt. Dat kan niet, jongen. Dat is onverantwoordelijk wat je doet. God, mag ik nog een keer? Voelt u het nou? Proeft u nou wat u mist als u niet met hem omgaat, net als een Maria? Het is niet een opdracht. Het is niet, oh, dan moet ik. Dat is het niet. Het is een aanbod van God om in zijn tegenwoordigheid te zijn. En dat te leren dag in dag uit, zodat je kruik vol zit. En als het straks moeilijk wordt, is er met jou niks aan de hand. Want er is wat tussen hem en jou. En dan is hij daar, in de tweede periode. En dan zegt hij, Heer God, doe me uw heerlijkheid zien. En dan zegt God, ik zal mijn goedheid aan je doen voorbij gaan. En dan zegt God, maar goedheid, Mozes, want wat ik nou ga doen, kan eigenlijk niet. Maar door mijn goedheid en mijn verhouding met jou, waag ik het. Weet je wat ik ga doen, Mozes? Ik zal je eerst vertellen, geen mens kan mijn aangezicht zien en leven. Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien en leven. Ik ben miljarden keer erger dan de zon. Als je in de buurt van de zon komt, dan is het gebeurd met je leven. Je kunt niet in de buurt van God zijn en dan blijven leven. Ik ben God. Maar Mozes, ik ben een goede God en ik ga het je laten zien. En dan zegt God letterlijk tegen Mozes, dus gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en leven, maar bij mij is een plaats waar je op de rots kunt staan. Dat is een prachtbeeld van Jezus. Die in de Bijbel de rots genoemd wordt. De rots die met zijn mee ging. En bij mij is een plek dat ik uit de rots sta. En dat is wat God ook tegen ons zegt. Door Jezus Christus, door zijn dood en opstanding. Kan het, maar kijk uit, maar kan het. Dat is mijn goedheid. En dan zegt God tegen Mozes, er is bij mij een plaats waar je op de rots kunt staan. En als ik voorbij ga, dan zal ik jou in die rotsgrotte zetten. En als ik voorbij ga, zal ik je met mijn hand bedekken. En als ik voorbij gegaan ben, dan zal ik mijn hand wegnemen. En dan zul je mij van achteren zien. Want voor mijn aangezicht kan niet gezien worden. En dan is Mozes daar. En die beleeft wat het is dat God in zijn goedheid vlakbij komt. Zonder dat Mozes sterft. En als Mozes na die 40 dagen van de berg afkomt, zegt de Bijbel ons, dan straalt zijn aangezicht. Omdat hij met hem gesproken had. Moet hij een doek voor zijn aangezicht doen, omdat de mensen hem niet kunnen aanzien. Omdat hij met hem gesproken had. Voel je, lieve mensen, de verrassing, voel je het voorrecht wat God jou biedt? Eén ding is nodig. Ik weet niet hoeveel jaren God mij nog geeft. Ik weet wel dat God me genade zal geven om elke dag zo dicht mogelijk bij hem te zijn. Elke morgen mag ik in mijn tuinhuisje. En ik zie er nu al uit voor de maandagochtend. En ik wil zo graag dat verlangen op u overbrengen. God vraagt niks van je. God biedt je wat aan. En alleen diegene die daardoor dagelijks een druppel in die kruik ontvangen, komen straks ook door de moeite heen. Maar als ik wederkom, zal ik dan nog het gewoon vinden op mij? Tuurlijk wel, ja. Tuurlijk wel. In België wel. In België zijn er mensen geweest die op die dag verstonden wat u ze aanbood. En het niet een mooie preek vonden. Maar een andere weg zijn gegaan na die dag. Een weg met u. Waarin ze eigenlijk maar één ding deden. Dat was in uw nabijheid zijn. Zullen we ook nu stil zijn? Zegt u maar wat tegen hem in stilte wat hij van u hoort. Heer, u weet dat de duivel in onze tijd alles in het werk stelt en alles uit huis haalt om ons daarvan af te houden. Van dat omgaan met u. Maar u weet ook hoeveel u eraan gelegen is, hoe u ernaar verlangt om mensen in uw nabijheid te hebben. Mozes, ik zal mijn goedheid aan je doen voorbij gaan. Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want niemand kan mij zien naar leven, maar mij is een plaats waar je op de rots kan staan. En als ik voorbij ga, zal ik jou in de rotsholte zetten en jou met mijn hand bedekken. En als ik voorbij gegaan ben, dan zal ik mijn hand wegnemen en dan zul je me van achteren zien. Geef ons, Heer, dat verlangen. Om alle dagen die nog komen in ons leven, maar één prioriteit te hebben. Eén ding doe ik. Dank u wel. Amen. Eventueel, ik heb al een partijtje vragen, maar u kunt nog, als u dat wilt, een paar vragen indienen. Als ik het goed begrepen heb, gaan we een paar liederen zingen en dan kom ik nog even terug om die vragen te beantwoorden. Zeg ik het goed? Boek hier en daar. Met als ondertitel, je zult daar zijn, want God hiervan je heeft kunnen maken. Dus er gaat een heel boek over. En ik mag u dan ook nog even verpappen dat ik weer bezig ben met mijn nieuw boek. En dat heeft als titel, ik vraag niets van je. Dan weet ik ook een beetje waar dat over gaat. Dat vind ik, dat bemoedigt mij heel erg. Even een paar uitspraken nog daarover. Een van die uitspraken is, de ware godsdienst is niet een dienst van een mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan een mens. Vraag niks van, ik bied je wat aan. Dus de ware godsdienst is niet een dienst van een mens aan God. Ja, dat soort godsdienst heb je volop. En helaas ook in de christelijke wereld speelt dat een grote rol. Maar nog eens, de ware godsdienst is niet een dienst van een mens aan God, maar een dienst van God aan de mens. Op voorwaarde, dat moet ik erbij zeggen, dat God van je kan maken wat hij voor ogen heeft. Dus niet een toedelgod. Oh, God is er dus voor mij, dus dan mag ik op zijn schoot zitten en dan zorgt hij voor me, dan helpt hij me en dan haalt hij me uit ellende en dan ga ik in de hemel. En dat bedoel ik niet. Ik bedoel een God die bereid is om je door de modder te laten gaan als dat nodig is. Maar dan is het wel helemaal waar. De ware godsdienst is een dienst. Niet een dienst van een mens aan God, maar een dienst van God aan een mens op voorwaarde dat hij van jou kan maken wat hij voor ogen heeft. Beeld van zijn zoon. Dat is een heerlijke bevrijding. Dat, en dat, dat een deel iets daarvan vindt u in elk geval in dat boek hier en daar. Omdat ik de gemeenschap met de Heilige Geest niet zo beleef als de anderen, heb ik gevraagd naar pastorale hulp. Ze zeiden dat ik de doop met de Heilige Geest niet moet verwachten omdat die er ook niet komt. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoeld hebben. Ik zal nooit zijn wat zij zijn. Wat moet ik nu doen? De volgende ligt ook in die sfeer, laat ik hem er maar bij nemen. Wanneer ontvang je de Heilige Geest? Moet je gedoopt zijn en krijg je dan pas de Heilige Geest? Ik vind het jammer dat er zoveel misverstand is op dit gebied. Ik lees u één tekst uit Efeze, waar Paulus zegt. Waar hij zegt, in Jezus, dus in hem zijn door geinen, dat gij het woord de waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest. Wat zitten wij toch allemaal ingewikkeld en vreemd te doen over deze dingen? Hoe kun je nou tot geloof komen zonder de Heilige Geest? Dus als je tot geloof komt, is het dat het werk van de Heilige Geest? En tot geloof komen betekent dat de Heilige Geest in je plaats neemt en zijn werk gaat doen. En dat dat een lange tijd nodig heeft en dat je daar de ene keer wat meer van merkt dan de andere keer. En dat het bij sommige mensen, laat ik zeggen, dat vind je in de Bijbel, in het boek Handelingen ook, de prediking zo vaag was, dat die men, dat Paulus zegt, hebben jullie eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof komt? Dat zegt hij tegen mensen in de feest. Omdat daar de Heilige Geest zo volkomen buitenspel stond, dat de mensen dachten, de Heilige Geest heb ik eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen toen ik tot geloof kwam. Maar als je op een gezonde manier tot geloof gekomen bent, is dat door de Heilige Geest. Ik weet daar uit ervaring iets van. Ik was tot geloof gekomen en wij hadden een aantal bijbelstudiegroepjes. En met een zo'n bijbelstudiegroepje gingen we een keer naar een grote samenkomst. Ik ben de naam van de prediker vergeten, maar daar was onder andere een uitnodiging waarin je gedoopt kon worden met de Heilige Geest. En het meisje in onze bijbelstudiegroep stond plots op en ging naar voren. En ik dacht, ja, jij gaat, ja, dan moet ik eigenlijk ook wel gaan. Dus ik ging ook. En de andere week stond er in een blad wat in die tijd uitgegeven werd, 1500 mensen gedoopt met de Heilige Geest. Toen dacht ik, maak er maar 1499 van. Want ik ging naar voren en bij mij was er niks. Dus ging ik de dagen daarna naar het strand. Dat was altijd mijn toevluchtsoord. En heb ik gezegd, Heere God, nou ben ik naar voren gegaan om gedoopt te worden met de Heilige Geest. En er was niks, ik heb niks ontvangen, er was gewoon helemaal niks. Het is... En toen maakte God mij duidelijk, maar duidelijk zeg niet hij zei, maar hij maakte mij duidelijk. Jongen, je zoekt naar het paard en je zit erop. Waarom ben ik dan tot geloof gekomen? Toch door de Heilige Geest. En ik weet wel dat er groepen zijn die trekken dat uit elkaar. Die zeggen, je komt eerst, word je wedergeboren en dan word je later gedoopt worden met de Heilige Geest. Ja, ik vind het aardig bedacht. En ze moeten er best maar doen. Maar ik vind het niet terug in de Bijbel. Ja, in de tijd van Handelingen, omdat dat een overgangsperiode was. Maar verder vind je dat in de Bijbel niet terug dat God ons van tijd tot tijd een ervaring kan geven door de Heilige Geest die geweldig bemoedigend is. Kan allemaal. Maar maak er geen systeem van. Zeg niet, ja, nou ben ik al wedergeboren, maar nu moet ik. God kent trouwens geen enkel systeem. Dat zit ook in die tweede vraag die ik daarover had, laat ik die nog even terughalen. Waar staat, wanneer ontvang je de Heilige Geest? Moet je gedoopt zijn? En krijg je dan pas de Heilige Geest? Dan heb je weer gezet, God in een systeem. Je moet eerst tot geloof komen en dan moet je gedoopt zijn en dan ontvang je de Heilige Geest. In de hemel kennen ze die systemen niet. Echt waar. Bij ons, ik kom uit de kerkelijke omgeving, daar hebben we het systeem ellende, verlossing, dankbaarheid. Heb je daar wel eens van gehoord? Dat betekent dat je eerst ellende moet kennen en dan verlossing en dan dankbaarheid. Ja, het is leuk bedacht door mensen, maar bij mij is het in elk geval niet zo gegaan. Ik heb geen ellende gekend voordat ik verlost werd. Ik kende mijn ellende pas nadat ik verlost werd. Dus het is zo menselijk. Wij denken iets uitgevonden te hebben, zetten dat op een rijtje en zo moet het bij iedereen gaan. Laat God toch God zijn. Laat hem de vrijheid om met Abraham een totaal andere weg te gaan dan met Isaac. En met Isaac een heel andere weg dan met Jacob. Want God is God. En het bevrijdt je zo. God gaat met jou een eigen weg. En bindt dat niet vast op een systeem, want het maakt je alleen maar ongelukkig en het brengt je op een zijspoor. Hier heb je weer zoiets, nou ietsje anders, maar ziekte, bijvoorbeeld kanker, is niet van God. Ja, dat is veel te kort door de bocht. Natuurlijk, dat kan je best verdedigen. Maar maak daar nou ook weer niet een dogma van, want dan kom je in de knoei. Laat dat nou open, zulke dingen. Ziekte, bijvoorbeeld kanker, is niet van God. Waarom laat God dit toe? In mijn gemeente is onze profetes in heel korte tijd overleden. Ik vraag mij af waarom God dit toelaat. Mag ik nou eens een hard antwoord geven? Wat hard, ik ga het straks nog even toelichten en een beetje verzachten. Maar als u vraagt, ik vraag mij af waarom God dit toelaat, is mijn antwoord, ik vraag mij af waarom u zich dat afvraagt. Denkt u nou God, echt dat God u daar antwoord op geeft? Is trouwens helemaal geen antwoord op. En denkt u nou echt dat God verantwoording gaat afleggen naar u toe? Terwijl hij tegen Job zegt dat hij in geen enkel opzicht verantwoording aflegt. Hebben wij God nou zo gekleineerd dat we hem op het matje kunnen roepen? Zeggen, heel onze profetes is aan kanker gestorven. Leg dat eens even uit. Voelt u hoe verkeerd u bezig is? God is God. En er zullen vele dingen in uw leven gebeuren waar u geen antwoord op hebt. En dat u dan vraagt waarom, is op zich niet verkeerd. Ik ken dat ook. Ik heb ook een periode in mijn leven gehad dat ik zei, Heere God, waarom? En dat ik uiteindelijk zei, Heere God, als u me niet duidelijk maakt waarom, ga ik niet met u verder. En dat God mij duidelijk maakte, en ik wil dat jij met mij verder gaat zonder dat ik je antwoord geef op dat waarom. En dat heb ik onder moeten buigen met groot genoeg achteraf. Ik hoef dat allemaal niet meer. En ik heb begrip voor mensen die met een waarom zitten. Maar maak het dan alsjeblieft niet een bond. En een waarom vraag stellen is niet verkeerd. Een waarom vraag blijven stellen wordt je omgang. Je moet die hand een keer passeren zonder dat je antwoord hebt. Denk genoeg daarover. Wat kan ik doen om, ik kan het niet helemaal goed lezen hier hoor, maar om meer, ja, om meer vertrouwen te hebben. Ja, precies wat meneer net. Makkelijk antwoorden naar zo'n toespraak, vind u niet? Wat kan ik doen om meer vertrouwen te hebben? Meer naar hem opzien? Meer bij hem zijn? Dan mogen die vragen best wel. Je ligt daar ook weer niet wakker van. Je komt er doorheen zonder dat je antwoord hebt. En dat is mijn boodschap van vandaag. De eerste boodschap was natuurlijk één ding, hoe is het weer, één ding. Zeg het eens. Ik ben het kwijt. Vanochtend was het één ding. Ja, mijn gehoor is net zo slecht. Juist maar niet. Eén ding ontbreekt u, dat was vanmorgen, vanmiddag was het, en die van vanmiddag vind ik, ja kijk, als je die boodschap van vanmorgen niet kunt zeggen, net als Peter zei, Heer, we hebben alles prijsgegeven, ja, dan wordt natuurlijk die boodschap van vanmiddag niks. Ook daar ben ik maar een beetje scherp in, weet je niet. Als je Peter niet na kan zeggen, Heer, we hebben alles prijsgegeven, we zijn u gevolgd, dan wordt die boodschap van vanmiddag niks. Andersom, als je leert die boodschap van vanmiddag in de praktijk te brengen, één ding is nodig, dan zul je merken dat het vrij gemakkelijk gaat worden om die dingen los te laten. Want je kunt het eigenlijk alleen maar, want dat zegt hij ook, dat zegt hij toch ook zelf. Bij mensen is het onmogelijk, zegt hij. Maar alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus je moet bij hem zijn om te kunnen loslaten. Daarom heeft het alles met elkaar te maken weer. Het wordt makkelijk loslaten in de mate dat je bij hem bent, want dan gaat God het in je uitwerken. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Maar nogmaals, om die twee dingen draait het wel heel erg. En met name om het laatste. Hier staat, kan het zijn dat je op jeugdige leeftijd, op jonge leeftijd, 24 jaar, je leven aan hem hebt toevertrouwd in het vaste geloof dat hij iets van je leven zal maken. En dat je dan na een lange tijd, nu ben ik 52 jaar, meer en meer ziet dat je eigenlijk nog zoveel dient los te laten. Kan dat zijn? Ik verwonder me daar een beetje op. Hoe doe je dat nou? Begon zo goed toen je viel. Ik heb straks een mooi gesprek gehad met iemand die ook zo goed begon. Die zei, het ging zo mis. Denk ik een beetje, toen heb ik gezegd, nou is het over, hè? Nou is het over. Dat zou ik ook hier een beetje willen zeggen. Waarom doe je het nou? Waarom zijn er nou dingen die je niet los kunt laten? Ik vind dat, kijk, als je ouder wordt, net als ik dan, en ik zeg soms wat vrijmoedig, van, net als wat Paulus zei, hè? Ik vind dat een mooi woord. Paulus zegt, van beide zijden word ik gedrongen. Toen was hij nog geen 50 toen hij dat zei. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang ernaar om heen te gaan, zegt hij, en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar terwijl van jullie denk ik dat ik nog een tijdje blijf. En daarom bleef hij ook nog een tijdje. Nou, dat ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Als ik dat tegen een ander vertel, dan denk ik, ja, dat beleef ik nog. Dat beleef ik nog. Verlangen naar me heen te gaan met Christus. En dan zeggen ze, ja, maar dan moet je alles achterlaten. Dan wat dan? Ja, nou, je kleinkinderen. Zie je kleinkinderen niet meer groot worden? Zeg ik, nou en? Hoe lang moet ik dan hier blijven om een kleinkinderen groot te zien worden? Ja, maar dan kun je ook niet meer voor ze bidden, zegt ze. Dat is een hele goede christenen zijn. Dan kun je ook niet meer voor ze bidden. Dat weet ik nog zo net niet. Het kan best zijn dat ik in de hemel veel meer gelegenheid heb om voor ze te bidden dan hier beneden. Loslaten, moet ik mijn vrouw loslaten? Ja, die moet ik loslaten. En ik durf oprecht te zeggen dat ik erg van hou. Toch denk ik dat God daar genade voor zal geven. Ik wil het niet hoogmoedig doen, maar voelt u, als je in je leven alles losgelaten hebt, dan zal het toch ook in die laatste periode, denk ik, niet zo moeilijk zijn om dat los te laten. Tuurlijk is dat kostbaar voor je. Maar toch, en tot bekering komen, betekent in wezen dat je alles loslaat. Nou, dit is mijn leven. Eén iemand breekt u, zegt de heer Terwijn. Ja, dat moet niet. Want dan wordt het niks. Voel je dat ook, nogmaals, ik zal straks waarschijnlijk snelheden overtreden, omdat ik geweldig verlang om naar Marianne te gaan. Want ik heb vannacht in Nazareth geslapen. En u kent de uitdrukking, kan er uit Nazareth iets goeds komen. Dus ik wilde weer naar huis. Maar, ik verlang er aan hem ook. En ik denk van beide zijden, zeg maar. Aan twee kanten wordt er allemaal getrokken. Maar laat er ook die ontspanning mogen zijn. En de man die hier dit zegt, dat hij nu is die 52, dan nog iedere keer ontdekt dat er dingen zijn die hij niet los kan laten. Ja, ik wil met je meeleven, maar ik vind het ook wel jammer hoor. Je spreekt dat het eigenlijk vanzelf gaat. Ik merk dat elk ding dat dient prijsgegeven te worden, een grote strijd met zich meebrengt. Ja, dan zeg ik maar weer, kijk nou eens in het aangezicht van Jezus. Ben er alweer nou eens wat meer bij hem. Dan worden alle, dat is een heel mooi lied, hè, dat zegt, richt uw oog toch op Jezus. Zie op naar zijn heerlijk gelaat. En het aardse wordt dan zo wonderlijk vaag. Als je zelf in zijn glorie lied staat. Ja, maar dat lied hier denk ik niet. Maar mooi lied. Richt je ogen op Jezus. Zie op naar zijn heerlijk gelaat. En het aardse wordt dan zo wonderlijk vaag als je zelf in zijn glorie lied staat. Ik denk even aan Henoch. Henoch wandelde met God. En toen was hij op een derde van zijn leeftijd. Want zijn vader werd 3 keer zo oud. En zijn zoon werd 3 keer zo oud. En toen zei de Heere God, Henoch, wat denk je ervan? Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Denk je ervan, Henoch? Zullen we? Dat een beetje, hè? Dat een beetje. Dat groeien mag in ons. Dat de hemel een werkelijkheid voor ons doet. En dat er een diep verlangen in ons komt. En dan zul je ook dingen, denk ik, richt je ogen op Jezus. En het aardse wordt dan zo wonderlijk vaag. Met andere woorden, is een volledige bevrijding een ervaring van een christen, of is dat enkel maar een hoop? Nee, dat kan denk ik een echte bevrijding zijn. En dan kunnen er gebeurd dingetjes komen en oei, dan lijkt nou toch dat ik daar te vast aan zit. Och, dan beleid je dat en dan komt dat ook wel goed. Maar je wordt vrij van heel veel dingen. Eén ding ontbreekt je, zal er niet telkens één of ander ding zijn dat nog niet prijsgegeven is, ja, dan geef je het prijs. Of ben ik te simpel? Ja, de Heer zegt natuurlijk wel, je moet worden als een kind. Om het koninkrijk binnen te gaan. En ja, als er dingen zijn, zegt u het maar. Maar dat wandelen met hem, dat hebben we de hele middag, wil ik dat maar kwijt. En Henoch wandelen met God. Dat is toch ook wonderlijk, lieve mensen. Wat weten wij nou van Henoch? Hoeveel kerken heeft hij gesticht? Hoeveel gemeenten? Van hoeveel gemeenten is hij oudste geweest? Hoeveel evangelisatiecampagnes heeft hij op touw gezet? Hoeveel boeken heeft hij geschreven? Hoeveel spreekbeurten? Niets, zegt de Bijbel. Enige, en hij staat in hoofdstuk 5 in Genesis, en dat is een generatie waar geen enkel woord over God ingenoemd kan worden, want zij hadden er allemaal te bak van, want kort daarna komt de zondvloed notabene. Dat God moet zeggen, het berouwde de Heer dat hij de mensen gemaakt had, het smartende in zijn hart. In die tijd, ietsje daarvoor, leeft een Henoch. En hij wordt in de Bijbel genoemd als, en twee keer staat het op, Henoch wandelde met God. Wat heb u nou nodig? Eén ding. Ik voel me onmacht, maar ik proef ook wel dat hier toch mensen zijn die zeggen, ik geloof dat ik het nou een beetje te pakken. Ik geloof dat ik het nou een beetje begrijp. En dan niet alleen voor vanmiddag. Oh, dat vind ik zo kwalijk. Mensen zeggen, oh, wat een fijne dag had, hoor. Nee, al die jaren die erna komen. Tientallen jaren misschien. Dan bent u iemand die wandelt met God. En dan zegt u, oh, wat gebeurt zo weinig in mijn leven. Nou, en wat gebeurt er dan bij je heen nog? Wat gebeurt er dan bij Maria? Ja, alleen dat wonderlijke. Nou, mag ik daar misschien zo meteen met geinig even kijken hoor. De laatste vraag. Ik weet, ik moet dat ene ding dat mij ontbreekt nu loslaten. Graag een paar tips. Ja, wat ik gezegd heb. Richt je ogen op Jezus. Zie ook maar zijn heerlijk gelaat. En het aardse wordt toch zo wonderlijk. Vraag als jezelf in zijn gewone licht staat. Ik had straks een gesprek met een man. En dat wil ik niet navertellen, want dat vind ik niet goed. Dat zal hij ook niet goed vinden. Maar ik wil u wel vertellen, bijvoorbeeld, ik was zelf een verwoed supporter van onze plaatselijke voetbalclub. Ik stond nooit een wedstrijd over. Uit niet en thuis niet. Altijd. U kwam het tot geloof. Een half jaar daarna realiseerde ik me dat ik al een half jaar niet op het voetbalveld geweest was. Wat is dat nou? Ja, dat werd zo wonderlijk vaag, dat voetbal. Voor je, dat is niet, dan mag ik niet meer. Of tegenwoordig heb ik iets met Ajax, waar ik dat voor meer van 40 zeggen. Maar voel je, het is, we moeten onder het licht komen van hem en dan vervagen al die andere dingen. Ook die moeilijke dingen die je op moet geven. Nou, even terug nog naar Maria. Hè. Die zat daar aan de voeten van Jezus en Jezus zegt, ze heeft het goede deel uitgekozen dat niets van haar wordt weggenomen. En nou vertel ik het maar even uit mijn hoofd, wat gebeurt er dan? Toen er misschien drie in huis, drie alleenstaande, Martha, Maria en Lazarus, en Lazarus wordt ziek. Nou, dat is niet zo'n punt. Want ze sturen meteen een bericht naar Jezus. Heer, die u lief hebt, want dat weet ze, is ziek. En ze denken, hij zal onmiddellijk komen om te genezen. En dan staat er in de Bijbel, toen Jezus dit hoorde, bleef hij nog 2 dagen weg. Hij zat in het overgebleven. Nou, dan heb je wel wat dan. Onze profetes is aan kanker gestorven, leg dat eens uit. En Lazarus is ziek. En Jezus komt helemaal, we hebben hem uitgenodigd. En we hebben wat met hem. En hij komt helemaal niet opdagen. Met die hinder gaan we. En dan na een aantal dagen, dan is Lazarus al 4 dagen overleden en in het graf. En dan komt Jezus en ergens aan de rand van het dorpje Betanië, daar blijft hij zitten en iemand hoort dat Jezus daar is aan de rand van het dorp. En Martha die vliegt de deur uit en gaat naar hem toe en zegt: Heer, als u bij ons geweest was, dan zou Lazarus niet gestorven. Met andere woorden, spijt me, maar ik neem u dat wel kwalijk. En Jezus praat met haar en zegt dan, dat staat niet letterlijk in de Bijbel, maar dat kun je eruit opmaken, zegt dan: was Maria? En zegt ze: die is thuis en die gaat er eens roepen. En dat is echt gebeurd. Staat er niet zo, maar Martha die rent naar huis en die vraagt Maria in de oren: daar is de meester en hij roept jou. Laat er eens roepen. Voel je? Daar is de meester en hij roept jou. Ik vind het ook een mooi woord voor vanmiddag. Ik heb dit eens voor een grote jongere groep gebruikt. En later kwam ik een meisje tegen. En die zei op dat weekend, en ik was daar volkomen tegen mijn zin, landde dat woord in mijn hart. Daar is de meester. En ik wou het helemaal niet. Dat woord landde. Daar is de meester en hij roept je. En dat is meer dan 30 jaar geleden. En ze dient de Heer trouw. Daar is de meester en hij roept je. Vanmiddag gooi ik het ook maar even dus in de groep, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Gooi het maar even in de groep. Daar is de meester en hij roept je. Oh, dat was de muziek in de oorlog van Maria. Al die dagen gedacht, Heer, dat u dan niet meer in me interesseert? Maakt het u niet uit wat er gebeurt met onze broer? En nou klinkt daar als muziek in haar oren. Daar is de meester. En hij roept jou. Wij, ja, jou. En dan gaat ze. En dan zegt ze hetzelfde als Martha: Heer, als u hier geweest bent, was mijn broer niet gestorven. En dan huilt ze. En dan huilt Jezus ook. Zo staat het in de Bijbel. Jezus weende. Dan gaat hij naar het graf en denkt hij: Lazarus, ik zeg je, kom uit. En dan komt hij. Na 4 dagen. En Maria staat erbij. En er gaat zoveel in de mond. Dat ze ook ineens begrepen heeft dat wat met Lazarus gebeurd is, gaat met Jezus gebeuren. Ze zullen hem kruisen. En dan is hij in hetzelfde dorp op bezoek, in het huis van Simon. En Martha bedient en Lazarus is er ook uit de dood opgestaan. En Maria is er niet. Nou zal ik het even in de stijl van onze tijd. Maria heeft een bankboekje genomen en is ermee naar de bank gegaan. Daar stond een jaar salaris op. Dat had ze gespaard. En ze zegt: mag ik dat even opnemen? En ze krijgt haar geld en ze gaat naar de winkel en ze koopt een kostbare kruik. Nou, dat is meer de waarde van meer dan een jaar salaris. En ze gaat het huis binnen. En ze giet dat hele jaar salaris uit over Jezus. Jezus zegt: verkwisting, zonde, wat je had al aangemoedigd. Jezus zegt: nee, dat heeft ze van mij gedaan. En overal waar het evangelie gepredikt zal worden, ook vandaag in Mede, zal over haar nagedachtenis gesproken worden. Ook vandaag weer. En de geur van die mirre verspreidde zich door het hele huis. En dan gaat u straks naar huis. En u leert om te zitten aan de voeten van Jezus. En de geur van uw toewijding zal zich verspreiden door uw gehele huis. De kinderen gaan het merken als u die hebt. Je man gaat het merken als je die hebt. Je vrouw gaat het merken als je, en als je alleen staat, dan zijn er nog zoveel mensen in je omgeving die de geur van Jezus Christus aan jou ruiken kunnen. Daarmee ga je naar huis. Nee, zegt Jezus, dat deed ze voor mij.
is diezelfde vrouw die aan mijn voeten zat. Wat is zij kostbaar geweest voor hem, zodat hij zeggen kan, het zal niet van je worden afgenomen. Straks weer Maria, straks aan de andere kant komt, ontmoeten we elkaar weer. Ken je dat? Straks aan de andere kant, dan zien we elkaar weer, is het. Alsof Jezus dat tegen haar zegt. Maakt dat wat wakker bij je? Denk het wel, hè. Daar word je toch wel een beetje warm van. Want één ding is maar nodig. Eén ding. Nou naar huis gaan, met dat verlangen. Zullen we opnieuw een keer stil zijn en dan sluiten we deze dag af. Door dat zingen, Heer, richt je ogen op Jezus, zie op naar zijn heerlijk gelaat en het aardse wordt dan zo wonderlijk vaak of jezelf in zijn glorie licht staat. Heer, bij u zijn is het mooiste wat er is. En de samenkomst hebben waar u zich bijvoegt, zodat ons hart gaat branden, is het mooiste wat er is. En we zijn u dankbaar. We willen u echt danken, Heer, voor deze dag, voor uw aanwezigheid. En dat u bij mensen het verlangen wakker gemaakt hebt om maar één ding te doen in de rest van hun leven. En we weten wel, Heer, dat weet u ook, dat dat aangevochten wordt. De duivel zal er onmiddellijk weer tussen zitten. Maar als we de smaak te pakken krijgen, dan kan hij doen later wat hij wil. Maar we zijn niet bij u weg te krijgen. Leer ons dat, Heer. Leer ons om mensen te zijn die dolgraag in uw aanwezigheid zijn. Wil u danken, Heer, voor deze dag. Wil u danken voor uw genade. Zegen België. Zegen de mensen die er zijn, Heer. Dank u wel. Amen. Naast het feit dat ik de Heere God bedankt heb, wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken dat ik hier mocht zijn. Want het was misschien voor jullie fijn, maar niet zo fijn als voor mij. Ik weet natuurlijk waar ik dat naartoe stuur, dat applaus, dat is voor hem, dat het natuurlijk zo bedoeld. Maar het is heerlijk om in zijn aanwezigheid. En ik wens u van harte toe daarvan de smaak te pakken krijgen in uw persoon. Dank u wel, lieve mensen.